Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Door te zingen psalmen, psalm 18, vers 8. Psalm 63, vers 2 en 3. Psalm 77, vers 7. Psalm 111, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte, Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Door te zingen psalmen, psalm 18, vers 8. Psalm 63, vers 2 en 3. Psalm 77, vers 7. Psalm 111, vers 5. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 25. Zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen nu een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 18 en daarvan het achtste vers, psalm 18 vers 8. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn. Maar verkeerden toont gij u een worstelaar, want gij verlost het volk door druk gebogen, maar werpt er neer die groot zijn in hun ogen. Door u, o Heere, geef mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Psalm 18, vers 8. bijbellezing, gemeente, in het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament de brief van Paulus aan de Efeziërs, tweede hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 10, Efeze 2, 1 tot en met 10, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En u heeft hij mede leven gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welken gij eertijds gewandeld hebt, na de eeuw deze wereld, na de overste van de macht der lucht, van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen te eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleesers, doende de wil des vleesers en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons leven gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zal betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, toen daar die apostel Paulus mocht schrijven in dat wonderlijke tweede hoofdstuk van zijn, van uw brief aan de gemeente van Efeze, weet u alleen volmaakt wat in het hart van die godsgezant is beleefd. Want daar mocht hij toch niet minder dan die waarheid optekenen van de waarachtige bekering. Dat kon Paulus nou helemaal nazeggen. Daar was hij geen vreemde van. wat hij moest schrijven van uwentwege aan de gemeente der Efeziërs. Gij die eertijds dood waart in de zonden en de misdaden. Heren, dood is dood. Daar zit dan ook totaal geen leven meer in. Zo was ook Paulus eenmaal gesteld dood. Wel levend in de zon. Ja, blinkende zonde heeft hij gedaan. Zeer godsdienstig, maar toch zonden, blinkende zonde. En dan dat ogenblik dat u hem daar tegenkomt. Dat briesenpaard, want het was toch Paulus, dat zijn toch al die mensenkinderen van nature, moest sneuvelen. Daar bij Damascus is er licht gevallen uit de hemel in zijn ziel. In zijn ogen. Toen werd het helder. Dat het nou waar is. Dood in de zonde en de misdaad. Heren, dat mocht hij nu schrijven. Dan zal het bij vernieuwing wel voor Paulus een wonder zijn geweest. Gij die eertijds dood waart. En wat verderop. Eertijds duisternis. Maar. Nu ligt in den Heere. Dat grote wonder, Heer. Dat tweede hoofdstuk, ach, de hele levende kerk moet dat omhelzen. Moet dat bijvallen, dat is nou de waarheid. Dat is de werkelijkheid, dat zullen al uw kinderen moeten zeggen. Zonder uitzondering. En dan weten we ook vanmiddag, Heere, wat er nou in ons leven moet gebeuren. En dat is dat wonderlijke altijd maar weer. Dat waar nou voor de kerk bij vernieuwing mag worden vastgemaakt. En ze nog in een terugleidende weg krijgen te beleven wat toen is gebeurd. Waar ze menigmaal zonder die kennis weer over de wereld gaan. Daar ligt voor de onbekeerde mens toch zo'n oproep in. Toch zo'n oproep in om dat nu te zoeken. Om dat nu te mogen leren kennen. Dat ook dan vanmiddag maar in al die banken hier van jonge en kleine harten door u mag worden gehoord. Heren, ik ken mijn doodstaat niet, maar wil u die nog bekend maken? Mag er ook hier licht vallen in mijn hart? Omdat ik het met Paulus leer zeggen in waarheid. Dood, zo afschuwelijk dood. Heren, in de zonde en in de misdaden. Maar dat het ook verder mag worden gebracht, Heer. En als u begint, dan zult u dat ook zeker doen op uw tijd en wijze. Tot de erkentenis. Maar, o dat goddelijke maar God, die rijk is in barmhartigheid. Naar zijn grote liefde heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Heren, dat leert u alle volk. En dat moeten we allemaal leren. Hoe het ook zij. En hoe het ook gaat. En wilt u ook deze dienst daarvoor nog gebruiken. Nu hoeven wij geen brieven te schrijven. Dat heeft u aan uw apostelen. En ook niet allen verordineerd. U heeft uw eigen schrijvers uitgezocht. Niet een brief schrijven. Maar wel een brief zijn. En al uw volk zal een brief wezen. Want dan zal het toch opgetekend staan. Dat zal toch zichtbaar worden. Dat zal toch opgemerkt worden. Dat die nou leven van dat wonder. Waar ze nou nooit u gezocht hebben. Nooit om u verlegen waren van nature. Maar dat u bent gekomen. Heer, een grote wonder is het toch niet denkbaar. Waar een mens nou niet zoekt. Ja, zelfs nog afwijst. Van u niet wil weten. En toch overwonnen door de liefde. Heer, mag het dan vanmiddag nog klinken. Dat woord van u. Uit de brief. Van de Efeziërs en uit de catechismus door uw knechten naar uw wil jaren en eeuwen geleden opgesteld om ook nog onder ons een leerboek te zijn gegrond op uw woord en getuigenis een leerboek om te leren dat we van God geleerd moeten wachten En wilt u dat nog gebruiken, Heer? Ook in dit middaguur. Niet alleen tot opklaring van misschien voor ons wat blinde vlekken. Opklaring van zaken die we wat kwijtgeraakt zijn of wellicht nooit gekend hebben. Onderwijs, de stukken van de kerk. Maar mag het verder gaan dat we zelf opgeklaard worden. In dat woord verklaard worden. In dat woord aan het licht komen. Heren, en ook uit dat woord een weg ontvangen. Om nu niet even met onszelf om te komen. Maar nog in die ander dat leven te mogen vinden. Want als u een mens bekeert, oh, dan zet u hem toch uit zichzelf. Dan zet u hem toch in die ander. In die ander, om in hem het leven te hebben. En uit hem eeuwig te leven. Heere, wil ons nog zo gedenken. Als wij aan de middag van deze dag hier nog samen zijn gebracht. Heere, met de ouderen en de jongeren. Mogen ook geloven met hen die thuis met ons verbonden zijn. Om door u onderwezen te worden. Er staat u niets in de weg. U bent ook niets verplicht. Dan zal het ook alleen maar vanmiddag kunnen vanwege het vrije van uw welbehagen. Heren, daar ligt de hoop voor een mens die aan de grond is gekomen, die zichzelf bij u niet terug kan brengen. Dat er nou nog een God is, bij wie het zou kunnen, als hij zou willen. En als hij niet wil, omdat hij gezegd heeft, ik zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. Omdat hij gezegd heeft, het is nog degene die wil. Nog degene die loopt, maar deze ontfermende Gods. Heren, dan moet u die nog goedkeuren. Dan moet u nog goedkeuren. Want u bent niet verplicht. Heren, u bent vrij. Maar u bent ook recht. In al uw weg en werk. Recht en vrij. Vrij en recht. Leer het ons, Heren. Leer het ons. En geef ook daartoe alles wat nodig is. In het luisteren. In het spreken. Hier en thuis. U kent ons. U weet ook de gesteldheid van ons lichaam. U weet ook de zorgen die daar kunnen zijn in ons hart. U kan ons alles zo licht meenemen. Van onder de prediking vandaan. Om daar in de stilte van dit zondagmiddaguur. Met onze eigen gedachten bezet te zijn. Maar zou het ieder nog genadiglijk een ogenblik willen wegnemen. Om wat we alleen zouden horen. Wat u ook vanmiddag wat de gemeente te zeggen heeft. Wilt u daar zelf plaats voor maken? Heren, want dat is ook de weg waarin alle zorgen toch een plaats krijgen. Maar wie nou mag buigen onder u, gaat ook bevinden dat u alles meeneemt. En heren, alles is ook alles voor diegenen die het zelf niet meer kunnen dragen. Want als u iemand overneemt, dan neemt u hem over met alles wat hij heeft. Met alles wat hij is. Met alles wat hem bezwaart. Heren, u nodig ook uw volk daartoe uit, omdat ze het alles in uw hand zouden leggen. Heren, geef zo nog deze middag wonderlijk onderwijs uit uw heiligdom. En geef ook dat de uitgangen van ons hart en van deze dag mogen strekken tot uw eer. Wil daartoe nog genadiglijk op ons neerzien vanuit uw heiligdom. In de vergeving der zonden om Jezus willen. Uit genade. Amen. Aan de orde van behandeling is zondag 25, gemeente van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 25. De vragen 65, 66, 67 en 68 van zondag 25. Waar wij lezen, vraag en antwoord 65 van zondag 25. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Antwoord: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt, door de verkondiging des Heiligen Evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag en antwoord 66. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag en antwoord 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. En vraag en antwoord 68, hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2. Namelijk in de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover zondag 25. Geliefde, sprekend over een geschonken geloof. Het is misschien goed om vanmiddag onze positie te bepalen, als ik het zo mag zeggen. De plaats te bepalen waar wij nu staan in onze catechismus. Dit leerboek, jeugd, ouderen, kent 3 zaken. Geloof, gebod en gebed. Die 3. 3 G's. Hè? Geloof en gebod en gebed. Daar gaat het over. Dat is trouwens in alle leerboeken, ook voor de catechismus hoor, zo geweest, ook daarna, altijd geloof, gebod, gebed. In de vroege kerk, waar de kennis nog niet zo kon zijn als in onze dagen, was dat ook de minimumvereiste voor allen die tot de kerk wilden toetreden, naast een onbesproken gedrag en een oprechte overtuiging bij die kerk te willen en kunnen horen. Kennis van het geloof, de 12 artikelen. Van het gebod, de 10 geboden. En van het gebed, het onze Vader. Dus dat moest altijd gekend worden. Kinderen, dat moeten wij ook kennen. Dan, wij zijn in de Heidelbergse catechisme nog steeds bezig met dat eerste, het geloof. Het geloof. Naar de catechismus, ons gericht vanmiddag, moeten we daar dan weer onderscheiden een 5 zaken. Eerst wordt er gesproken over het wezen van het geloof, dan de inhoud van het geloof, dan de baat van het geloof, de oorsprong van het geloof en als 5e de onderhouding van het geloof. We hebben eerst gesproken over het wezen van het geloof. Wat is nou wezenlijk voor het ware geloof? Het verenigt met Christus, zondag 7, de inlijving. De vereniging met die persoon van Christus. Dat is waar geloof naar het wezen. Vereniging, vereniging. Dan de inhoud van het ware geloof, ziet op God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ons weergegeven in die 12 artikelen. Het 3e, wat is de baat? Wat levert dat ware geloof op? Zondag 23 en 24, daarbij aansluitend, maar 23 met name. De baat van het geloof, dat ik vergeving van zonde een eeuwig leven ontvang. Dus het wezen, vereniging, de inhoud, God, de baat, vergeving van zonde en eeuwig leven. En dan het 4e, dat is vanmiddag aan de orde. De oorsprong van dat geloof. Waar komt dat geloof vandaan? Is dat vrucht van eigen akker? Wie heeft dat geloof gewerkt? En daar volgt dan ook weer het laatste op. Wie onderhoudt ook dat geloof? Oorsprong vanmiddag. maar ook in deze en de volgende zondagen het onderhouden van dat geloof. Zo spreken wij vanmiddag over de oorsprong van het geloof en de onderhouding van het geloof, het begin daarvan althans. De volgende zondagen zullen dat uitgebreider doen. Vanmiddag met name dus de oorsprong van het geloof. Zondag 25 spreekt van een geschonken geloof. Een geschonken geloof. Door Gods geest gewerkt. En ten tweede gesterkt. Een geschonken geloof door Gods geest gewerkt en gesterkt. Gewerkt, dat is de oorsprong. De geest door het evangelie in ons hart. En gesterkt, dat is de onderhouding. Door woord en sacrament. Geschonken geloof. Gewerkt en gesterkt. Die twee gedachten. Gaan we eerst nog zingen van Psalm 63. Psalm 63 en dan van het tweede en het derde vers. Tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Gemeente, dat zingen we ook met het oog op deze catechismuszondag. Want dat onderhouden van het geloof geschiet zo menigmaal in een terugleidende weg. Dat wil zeggen, bij vernieuwing weer eens te mogen zien wat er toen is gegeven en geschonken. Terugleiden, och, werd ik derwaarts weergeleid. In het sacrament wat we ook volgende week hopen uit te delen aan Gods kinderen, wordt dat ook gedaan, hè? Weer voorgesteld om het geloof te versterken wat eenmaal is ontvangen. Dan, vers 3, zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen en uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Mijn ziel, daar heeft u het, zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Mijn mond zou u vol vreugde, o Heer, verheffen in zijn lofgezangen. Dat is de zingende kerk. Psalm 63, 2 en 3. Gemeente, vanmorgen bevonden wij ons met Johannes op een eilandje in de Egeïsche Zee, het eilandje Patmos. En nu gaan wij in gedachten zo 90 kilometer naar het oosten, gerekend vanaf Patmos, en komen dan bij een kustplaats aan die Egeïsche Zee, de plaats Efese. De plaats waar Johannes jarenlang gediend heeft als voorganger van die gemeente daar. Vanmiddag dus naar Efese, de oude standplaats van Johannes. Daar, uit die gemeente, is hij tijdens een van de vervolgingen weggehaald, verbannen naar dat eilandje. Efese, in de eerste eeuw na Christus, een havenstad aan de westkust van Klein-Azië, het huidige Turkije. Een handelsstad, een stad van vermaak, van vertier, stadions, waar spelen worden gehouden, waar brood wordt uitgedeeld aan de massa, die zo met brood en spelen wordt bezig gehouden. De duivel houdt ons bezig met brood en spelen, opdat wij maar niet zullen denken aan dat ene nodige en aan de eeuwigheid die er eenmaal komen zal. Zo ook in Efese. Een stad ook van veel godsdienst, met name bekend door de tempel van Artemis. Haar tempel trok uit de verre omtrek mensen om daar het beeld dat zou zijn neergevallen uit de hemel te bewonderen. Een stad van afgodendienst, van brood en spelen. Een stad die in de oudheid werd genoemd lichtstad. Lichtstad. Een stad van licht. En dan in de zin, in die wereldse zin, het licht van het vermaak, van de ontspanning, van de wetenswaardigheden, het Parijs van toen. Efese, lichtstad. Maar gemeente, zo donker. Zo donker, die stad. De naam lichtstad, maar een duistere stad. Daar heerste nog de vorst der duisternis, de duivel. Daar leefde de mens in vleeselijke begeerte en dat zou nooit anders zijn geworden. Ware het niet dat op zekere dag door God werden gezonden discipelen van Johannes de Doper. Zij zijn daar geweest in Efese en wat later komt daar die grote heidenapostel Paulus. En weer wat later komt daar in Timotheus en Apollos en nog anderen. En zij hebben allen op hun wijze daar in die duisternis van de zogenaamde lichtstad Efese het ware licht van het evangelie mogen ontsteken. Daar heeft het woord des levens geklonken. Het evangelie dat buiten Christus er geen leven is, maar een eeuwige rampzaligheid. Daar hebben dienstknechten van de Allerhoogste gesproken op de straten en in de huizen van Efese. En daar zijn blinde zielsogen geopend. Daar hebben mensen gezien, nee, het is geen lichtstad. Het is de stad des verderfs. De stad waar ik eeuwig in en mee zal omkomen. De duisternis gezien wat men voorheen voor licht had gehouden als duisternis gezien, maar ook van binnen. Heel dat lichte, luie leven van het vlees, geleerd te zijn vijandschap tegen God. En in die weg zijn daar mensen tot bekering gebracht. In de afsnijding van dat oude leven. In de afsnijding van die eerste Adam overgezet in die tweede, in het licht der wereld. Toen is het echte licht ontstoken. Het echte licht opgegaan. Toen heeft God in hun harten geschenen. Tot de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. De licht zat even zo donker. Maar toen het licht werd ontstoken, zijn mensen gebracht tot dat wonderbaar licht. Wonderbaar, ja. Want er komt uit God. De Zoon van zijn eeuwige liefde is mens geworden. Heeft voor de kerk de straf gedragen, de wet volbracht. En dan is er weer vrijheid. Dan is er weer toekomst. Dan is er blijdschap en vreugde. Eeuwige zaligheid door Christus. Het licht der wereld. En er zijn er in Evers die dat wonder der wonder hebben ontvangen. Het licht dat is Christus opgegaan in hun harten. En zo in die weg met God verzoend, de zondeschuld weggedaan, tot kinderen van de Heere gemaakt. Ze leefden in de duisternis. Het licht van het evangelie is ontstoken. De zonde gerechtigheid is opgegaan. Christus, hun leven, licht, hun zon geworden. En toen, dat kan niet anders, volgde daarop een wandelen als kinderen des lichts. Ja, als kinderen des lichts op de straten van dat donkere Everse. Kinderen van het licht. Bestemd om eeuwig voor Gods vriendelijk aangezicht te staan, te zingen, te loven, te danken, te knielen, weg te wonderen. Kinderen van het licht, op weg naar het licht. Efeze, daar is een gemeente ontstaan, geliefde. Paulus heeft daar ook gearbeid, vele jaren lang. En deze Paulus, ach, dat is niet een man van hier wat zeggen en daar wat doen en dan maar weer vergeten en verder. Nee, die man die droeg al de gemeenten op zijn hart. Die kwam er nou nooit los van. Dat was niet zo'n loonslaaf, zoals er helaas ook in de kerk velen zijn. Maar dat was nou zo'n rechte dienaar. Die droeg al die gemeenten op zijn hart. Hij had er gearbeid. Maar toen hij op zijn laatste zendingsreis terugkeerde naar Jeruzalem, had hij toch nog maar eens die oudsten, die ouderlingen van Efeze ontboden. En samen met die ouderlingen daar geknield op het strand van Mileet. Daar ook ernstig gewaarschuwd. Ouderlingen, kerkraad, pas op de schaapskooi. Want er zullen zware wolven komen. Die zullen binnendringen. Allerlei wind van leer zal ook onder u gevonden gaan worden. Maar u bent gewaarschuwd, kijk. Die laat die gemeente niet los en later. Weer later, als hij dan zit in de gevangenis in Rome. Dan nog. Weegt de gemeente van Efeze, ja, wegen al de gemeenten zwaar op zijn herderlijke hart. En hij gaat schrijven. Onder de verlichtende werking van de Heilige Geest gaat hij schrijven, ook aan de gemeente van Efeze. Om ze te bewaren bij die oude waarheid, om te leven van genade alleen. De brief van Paulus aan de Efeziërs. Geliefde, wat is dat voor een brief? Het is een kostelijke brief. O, hij schrijft daarin, om toch maar keer op keer stil te staan bij die ontzaglijke weldaden die God geschonken heeft. En hij waarschuwt ernstig tegen alle afwijkingen om die genade, om die te verachten, om weer eigen wegen te gaan. Uit de liefde van zijn apostelhart schrijft hij deze brief. En hij begint in dat eerste hoofdstuk zo kostelijk met het uitstallen van de weldaden die God daar in Efeze heeft geschonken. Die weldaden. Hè? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Hij zegt als het ware schrijvende gemeente, weet je het nog? Wat er gebeurd is toen de hemel openging en zegeningen afdropen. In uw blinde ziel, waar hij kennis ging krijgen aan eeuwigheidszaken, daar had u nooit naar gevraagd. Maar de Heere heeft het geschonken, gezegend heeft hij u. Gelijk hij ons uitverkoren heeft, dan komt dat heerlijke stuk van de verkiezende liefde, anders had het voor Efeze ook nooit gekund. En hoe hij tevoren verordineerd heeft, de aanneming tot kinderen, al die kostelijke zaken worden hier voorgesteld. Dat gemeente van Efeze is uw rijkdom. Weet u het? Dat heeft u verkregen. En dan gaat hij dat tweede hoofdstuk verder. Om nu te schilderen de achtergrond. Wat het eerst geweest is. Voor die gemeente die nu zo rijk beweldadigd is in de Zoon van Gods eeuwige liefde. Oh, wat een schil contrast. De weldaden die geschonken zijn aan een mensdom in Efeze. Dat voorheen in de duisternis leefde. Hoofdstuk 2 begint daarmee. De schildering van dat eertijds. Een mens heeft toch een eertijds. Toen hij nog in de zonde wandelde. Toen dat nog zijn lust en zijn leven was. En dat na die weldaden uitgestald te hebben in het eerste hoofdstuk. Komt nu in dat tweede hoofdstuk aan de orde. Gij die eertijds waart. Duister, zonde, vloek. Dat was de werkelijkheid. Voordat God het heilig evangelie liet verkondigen. In de welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld. Daarin gaat Paulus. Hij herinnert de gemeente er nog eens aan. Hij gaat vertellen hoe het geweest is, weet je toch? Weet je toch? Hoe het was? Voordat je ogen geopend werden, toen leefde je daar als een blinde. In een wereld van vermaak, in de stad des verderfs. Gewaar dood in de zonde en de misdaad. En u wist dat niet. Gemeente, weet je nog? Dat wist u niet. Want u wandelde zoals al die mensen daar wandelden in Efeze, in de ganse wereld. En u deed daarin de wil van de vorst der duisternis, die ook in u werkte en nog steeds werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat was u, een slaaf van de zonde, een slaaf van de duivel. U deed wat hij wilde, genieten van de dingen hier en nu en niet denken aan de eeuwigheid. Niet weten van verzoening, niet weten van twee wegen, niet weten van rechtvaardigmaking. Dat alles was u onbekend, zo wandelde u in een natuurlijke blindheid. En de duivel hield u daarin. Hij die eenmaal u verleid heeft om het licht om God te verlaten. Om in de duisternis te leven. Hij houdt u ook in de duisternis. Zo was uw eertijds gemeente van Efeze. Naar de wil en de werking van de Satan hebt ge geleefd. En toen in die duisternis. Kinderen van de duisternis. Waren jullie ook kinderen van de toren? Oh, dat wist je ook niet. Maar op jullie rustte de toren van God. En als je sterft onbekeerd, dan lig je eeuwig onder de toren van de Heer. Jullie waren kinderen des torens. Dat was uw eertijds gemeente van Efeze. Liggend onder Gods vloek en toren. En had God u niet opgezocht, u zou daar eeuwig onder hebben moeten verzinken. Geliefde, en dat zeg ik ook vanmiddag tegen u, tegen ons allen samen. Die weldaden niet kennen. In wie hart dat licht niet is opgegaan. Die nog voor eigen rekening voortgaan. Bedenk dan ook in dit middaguur wat het is. Dat u nog leeft in dat eertijds, blind. Al heeft u duizendmaal gehoord van Christus. Hij is voor u verborgen. Uw hart gaat niet naar hem uit, u kent hem niet. En als u hem al beleidt. Is het alleen maar krachtens gewoonte en opvoeding en misschien een gevoelige aandoening waardoor u wel eens zover bent gebracht om hem te begeren. Maar uw leven is onveranderd, met God niet verzoend. U leeft nog in de duisternis, maar dan leeft u ook onder de toren van God. En als u dan sterft, dan is het niet te beschrijven aan deze kant van het graf wat dat zou wezen. om nou eeuwig onder die vloek te moeten verkeren. Eeuwig die heilige God te moeten lasten. Nooit geen vreugde en geen licht meer te ontvangen voor uw ziel. Altijd in het nare duister te moeten verkeren, zonder uitzicht dat het ooit anders zal worden. Altijd in dat eertijds en het zal nooit meer anders worden. Geliefde, wat gaat er dan nog een waarschuwing naar ons uit? Opdat ook wij zouden zoeken dat wonder van de verzoening met God. En dan gaat Paulus verder. In dat tweede hoofdstuk dan nou getekend te hebben dat eertijds en u wist het niet. En u zag het niet. En dan valt dat woord. Gemeente, ik zeg het eerlijk, ik heb dat woord nog nooit klein kunnen krijgen. En het is een woord waarmee je op de knieën komt. Nee, je mag geen woorden aanbieden, dat weet ik ook wel. Maar je zou het wel doen. Dat woord, weet je welk woord ik bedoel. Maar, vers 4. Maar. Eertijds dood in de zonde en de misdaad. En dat had nooit anders geworden. Maar, ik krijg dat niet klein. Het wordt alleen maar groter. Maar God, niets van mijn kant. Dat naar de Heere vroeg. Geen zucht tot God. Geen zicht op God. Alleen duisternis. Leven hier en nu en voor mezelf. Maar God, dat woord dat als een bliksem het duister klieft, maar God, daar komt het nou vandaan. Dat is de oorsprong van de zaligheid, dat ligt bij God. Dat komt uit God, dat vloeit terug tot God. Maar God, anders had het niet gekund even zijn. Maar God, die rijk is, in barmhartigheid, die zo eeuwig vol is van barmhartigheden, van genegenheid, van liefde, want God is liefde. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, van eeuwigheid lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de misdaden ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden. En dan komt daar Paulus de vinger te leggen bij dat grote wonder. Even zijn gevroegde niet na, eertijds wandelend enzovoort. Maar God, daar kwam het vandaan. Heeft u opgezocht. Heeft dienstknechten gezonden. Die hebben gesproken. God is er mee gekomen. Het zijn pijlen geweest. Al die woorden pijlen in uw hart. Ze hebben u getroffen. U heeft gezien uw nare toestand. Uw ontzettende toestand voor de eeuwigheid. Daar bent u gaan schreeuwen. U was dodelijk verwond. En God heeft zich nu onbetuigd gelaten. En heeft het ene middel gegeven. Al uw andere middelen werden weggedaan. Dat ene middel gegeven. Die ene balksem. Die uw ogen heeft geopend. Die uw hart heeft genezen. Die uw zonde heeft weggedaan. Dat ene middel. Die middelaar Christus Jezus. En die gekruisigd. Maar God. En dan gaat Paulus niet alleen dat eenzijdige. Want oh, daar staat alles van de mens te buiten. Staat er alles buiten. Gaat hij niet alleen het eenzijdige van de waarachtige bekering belichten, maar God. Maar ook hoe die verlossing nu geschiet. Niemand met een of ander eigen gemaakt geloof. Niemand met een zekere bereidwilligheid van onze kant om dan maar de waarheid toe te stemmen. Nee, dat alles niet. Maar God is gekomen door zijn geest en die heeft verlossing geschonken. En dan moet u echt, dat is lezen hoor, belooft u dat? In Christus. En wat dan kanttekening 20 op dat vers zegt. Kanttekening 20, prachtig. Daar staat het. Hier, met Christus levend gemaakt. U was dood. Dood voor de dood. Dood voor het sterven. Dood voor de eeuwigheid. Vijand van God. Maar God heeft u levend gemaakt met Christus. En wat betekent dat dan? En dan zegt de kanttekening 20 zo helder, dat betekent Christus voor ons. Christus in ons. Voor ons. Voor ons. O Golgotha. Waar die bloedende borg alles heeft gegeven om de toren des vaders te blussen. Om zo zijn kerk te vrijwaren van de schuld en de straf. Voor ons. Maar ook in ons. Christus in ons door het geloof te schenken. Dat geloof dat gerechtvaardigd maakt. En rechtvaardig maakt. En door zijn geest te geven, waardoor wij vernieuwd en geheiligd worden. Hoort u, zo is dus de levendmaking met Christus. Christus voor ons en in ons. Voor ons het offer. Dat enige offer dat God alleen kan behagen. Maar ook door Christus toegepast. De schenking van het geloof. Waar die ziel zich met Christus gaat verenigen. Dat geloof dat rechtvaardigt. En door de schenking van zijn geest. Waardoor ik vernieuwd word en geheiligd word. Zo mag hier Paulus verklaren. Wat nou in Efeze is gebeurd. Om in een terugleidende weg weer in verwondering te komen. Oh, dat is nu gebeurd van hemelswegen. Dat grote wonder. Maar ook voor ons om vanmiddag te horen, ken ik dat nou? Of leef ik nog zo blind? In de stad des verderfs, met gesloten ogen, op weg naar een ontzettende eeuwigheid. Geliefde, Christus in ons en voor ons en in ons, daar gaat het over. En dat is ook wat de catechismus zo wonderschoon ons voorhoudt in dit middaguur. Want geliefde, als dan aan de orde is geweest, het wezen van het geloof, de vereniging met Christus, als ons voorgesteld is waar het geloof zich op richt op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en de baat van het geloof, vergeving der zonde en eeuwig leven is voorgehouden, dan komt ook die vraag, ja. En wie heeft nou dat geloof? Dat geloof gewerkt. Waar komt dat geloof nou vandaan? O gemeente, wat denkt u? Er zijn er zoveel. Ook in onze kerk die zeggen, ach zeker, door de werken zal het niet kunnen. Al mijn gebeden, al mijn tranen, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen, of we zeggen het allemaal. Die tranen, dat kan niet. En al die gebeden, daar gaat het niet mee. En al het andere wat we misschien nog meer doen aan goede werken, zoals we dat dan noemen, hè, die komen niet in aanmerking, die zullen ons nooit in de hemel kunnen brengen. Nee, zeggen we dan, je moet geloven. En dan wordt geloven een werk. Dan wordt geloven een werk. En hoeveel zijn er niet? En die aan de ene kant zeggen, nee, de werken brachten mij geen baat. Ter helle moest ik varen, Luther. Maar aan de andere kant ken ik wat ze hier niet konden. Werken voor God voortbrengen om de zaligheid te verwerven. Aan de andere kant wel hebben gekund. Ze konden dan wel geloven. Ze hebben wel armen waar ze mee konden omhelzen, de borg en middelaar. Aan de ene kant niets te kunnen. Aan de andere kant toch nog zo springlevend. Dat ze zelf geloof hebben om Christus te omhelzen. Nee, mijn vrienden. En ook dat snijdt hier de catechismus heerlijk. Bijbel, zuiver, God verheerlijkend, totaal af, nee. Nee, ook uw geloof is geen werk van u. Dan hebt u alleen het een voor het ander ingewisseld. Het ene werk voor het andere werk. Nee, ook dit is een gave Gods. Het geloof een gave Gods. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk geloof, hè? Niet dat andere geloof, dat altijd alles kan geloven, dat heb je zelf. Dat heb je zelf gemaakt, ja. Daar ben je zelf de auteur van, ja. Nee, maar dit ware geloof, waar nou al die zondagen over is gehandeld. Wie is daar de bewerker van? En dan klinkt dat heerlijke antwoord van de Heilige Geest. Dat is de geest van Christus. Die het geloof in onze harten werkt. Door de verkondiging des heiligen evangelies. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Maar dat zo aanstonds. Eerst dat werk van de Heilige Geest. En dan ziet u nog eens een keertje daar die mannen komen. In Efeze. En heel lang geleden ook in Vriezenveen nog niet. Ze zijn niet erop geweest. En die mochten spreken van hemelswegen. En daar is de geest gaan werken. In die harten, daar is een onrust gekomen. Kijk, dat is werk van de Heilige Geest. Die neemt dat woord. En dan kun je 1000 keer in de kerk gezeten hebben. Gehoord dat je verloren ligt in adem. Maar je verblikt of verbloost er niet van. Misschien een nachtje wakker, maar dat ging ook wel weer over. He? Maar dan met kracht in je ziel, ik lig verloren, o God. Eeuwig verloren, dan ga je de kerk uit verloren, verloren. Dan is dat woord door de geest je hart ingedaald. Dan heeft het dat kracht gedaan, al je oude zekerheden weggeslagen. Dat is wat hier staat, door de Heilige Geest. Dat evangelie in ons hart laten indalen. Daar heeft het verwoestend gewerkt, wat al die godsdienst moest eraan. Verwoestend. En in die weg plaats gemaakt voor die lieve Bar. En als hij komt voor ons op Golgotha, in ons, dan schenkt hij door zijn geest dat geloof om hem te omhelzen. En door dat geloof ben ik rechtvaardig voor God. Dan schenkt hij zijn geest om nu op die smalle weg te wandelen naar het eeuwig Vaderhuis. Het geloof dat de Heilige Geest werkt in onze harten, niet in het verstand. Dan weet je het wel. Maar in je hart, dan wordt het waarheid. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Christus door zijn geest, geliefde, ontledig de ziel van alles wat in de weg staat. En maakt plaats voor die borg. Daarom, dan zeggen ze, ja, zeggen ze dan. U zegt dat toch niet, hè? Ja, zeggen ze dan, als dat zo moet. Als dat zo moet. Want de mensen dan eenmaal aan, moet hij misschien op het randje komen van ik moest er vanmiddag aan denken, het is, ik denk wel 23 jaar geleden, dat we in een reformatiedienst hierover moesten spreken. En ik zeg dat niet zomaar hoor. Maar ik weet wel hoe na de dienst er mensen waren die toch vonden dat als je dit zo preekt als het hier staat, dat je eigenlijk, nou citeer ik letterlijk, een gevaar voor de volksgezondheid bent. Wist ik al. Welke volksgezondheid? De gezondheid van leven en laten leven. En ieder voor zich en God voor ons allen. Ja, dat is een gevaar voor die volksgezondheid, dat geloof ik ook. Maar ik weet wel zeker dat dit het enige is waardoor een gans hulpeloze, reddeloze ziel nog zalig kan wachten. Omdat hij het schenkt. Uit goedheid zonder pijn. Ik weet wel, dat is ziel vernederen. Maar je staat er helemaal buiten. En u kunt vanmiddag zeggen, ach, nou ja, goed. He, wat doe ik hier dan nog verder? Dat zal ik u zo vertellen. Maar eerst dit. Het is zo'n eenzijdig werk. Gods werk, maar anders zou het dan nooit kunnen. En dan kun je op je blote knieën de hemel danken. Dat God nou zo een mens bekeert. Want nu kan het nog. Waar het anders nooit, nooit, nooit zou kunnen. Zou ik moeten geloven? Dat heb ik ook niet. Ik heb alleen maar vijandschap. Ik heb alleen maar tegenkanting en afkeer van de Heer. Maar hij schenkt uit goedheid zonder pijn het eeuwig zalig leven. Hoe? Door eerst het geloof te schenken. En als Christus komt, dan neemt hij mee het geloof. Dan geeft hij een hart wat van liefde vervuld wordt om voor hem te leven. Dan geeft hij een arm om hem te omhelzen. Dan geeft hij een hand om al zijn weldaden aan te nemen. Dan geeft hij benen om hem na te wandelen op het smalle pad naar de hemel. Alles uit hem, geliefde. De bewerker van het geloof. Dat is de Heilige Geest die door het woord in onze harten werkt. Dat geloof. En daarom jubelt Paulus het in het 8e vers uit. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloven dat niet uit u, het is Gods gave. Het is Gods gave, een geschonken geloof. Dat heb ik nooit zelf gedaan. Hij heeft het gegeven als het band waardoor ziel met Christus verenigd wordt en zo voor God kan bestaan. Een geschonken geloof, geliefde door de Heilige Geest gewerkt. En dat is zo'n eeuwig wonder. Zo'n eeuwig wonder. De Heilige Geest ontledigt de mens en zet hem erbuiten. En schenkt dan het geloof om Christus te omhelzen. Ontledigd en vervuld. Vanuit genade zijt gezalig geworden. Niet uit u. Het geloof is een gave Gods. U vroeg, wat moet ik hier dan nog? U moet hier zijn. U moet hier zijn. Want door het evangelie. Door het evangelie. Dan heb ik daar te zijn. Dan heeft u daar te zijn. Dan hebben wij kinderen daar te zijn. Waar dat evangelie nou nog verkondigd wordt. Dat is mijn antwoord. Dan heb ik daar te zijn. Waar die middelaar nog wordt voorgesteld. Waar die geest nog wil werken. Want de geest paart zich aan het woord. Kinderen, misschien hoor je dat wel eens. Paart zich aan het woord. Nou, begrijp dat maar zo. Dat vormt daar een tweespan mee, om zo te zeggen. De geest geeft het woord de hand. Zo wandelen ze gezamenlijk op door de kerk. Woord en geest. En daarom moet je hier zijn. Omdat de geest gebruikt in de bekering van mensen, kinderen. Het heilig evangelie. Zondag 25. Het geloof is uit gehoor en het gehoor is door de prediking van het woord van God. Daarom zijn we in de kerk. En ik mag u verzoeken ernstige toestand te overzien. Geliefde, u gelooft het niet, ik weet het. U gelooft het niet. Maar in zo'n groot gevaar. Als je oversteekt straks. Als je oversteekt straks. We hoorden, u heeft het ook wel gehoord misschien. Gezin van een van de predikanten van ons kerkverband. Een kind van 20 maanden. Kan ook. Dood. In het bedje. De dood wenkt ieder uur. Uw gevaar, ons gevaar is zo groot. Hier dan maar te zijn. Onder dat woord. Hier kunnen we nog getroffen worden. Dan krijg je toch niet dienst lief. Want daar, heren, zou het nog kunnen, ook voor mij. Want ik kan ook zonder weggenomen worden midden in de slaap. Daar hoef ik niet eens de straat voor over. Zo jong, zo oud. Maar eenmaal allen en dan sterven en God ontmoeten. Zonder getroffen te zijn door Gods liefde. En daarom de middelen maar gebruik. Die de geest wil. Gebruik om zondaar te bekeren. Hij werkt het geloof. Maar hij sterkt het ook. Dat is het tweede. Dat is uitgebreid en geliefde. Daar gaan we ook de volgende zondag over. En ik stel me voor me daar vanmiddag in te beperken. Als u dat goed vindt. Wat hij werkt, dat sterkt hij ook. Hè. Onderhoudt dat ook. En dat doet hij ook door datzelfde woord. Waarmee hij werkt. Onderhoudt hij ook. Maar voegt er ook bij. De sacrament. Dus de werking van het waar geloof. Gebeurde de Heilige Geest alleen met gebruikmaking van het woord? Nee, niet door de sacramenten word ik bekeerd. Door het woord dat de Geest gebruikt. Dat is het eerste. Maar versterking geschiet door woord en sacramenten. En sacramenten. En die versterking en onderhouding van het geloof door de Geest gevrocht is zo nodig, geliefde. Want een mens blijft vlees verkocht onder de zon. En zingt weer zo makkelijk terug. Rijdt de duivel zo makkelijk weer de hand. Is weer tot alles in staat. En dan kan het wezen dat een mens bij ogenblikken niet kan geloven dat hij ooit geloofd heeft. Dan kan het alles zo weer in de duisternis terechtkomen. Hij heeft het geloof zelf niet kunnen werken. Maar hij kan het zelf ook niet onderhouden. Die oude mensen zeiden wel eens een keertje, zo genoten, zo toegesloten. Het zijn zoete uurtjes, maar wel van korte duurtjes, ja. Maar dat niet alleen. Alles wat ik van de Heer krijg, dat kan ik niet vasthouden. Weet u, daar kom ik van die vreemde handen. Hè. Daar zitten van die gaten in en alles valt er door. Ik kan niks vasthouden. Dat is nou de waarheid. Van wat God zelf zegt in zijn woord. Wat zegt God in zijn woord? O, zoveel mij zegt. Hier Hier zegt hij, gij hebt uw bakken gehouden die geen water houden. Nee, heren, die houden niks, alleen dat goddeloze van de wereld. Dat houden ze goed vast. Maar wat er nu is, dat kan dan nooit vasthouden. Bakken die geen water houden, loopt het allemaal weer uit. Dat ben ik nou geworden door de zonde. Oh, en dan gaat God niet alleen schenken, maar ook onderhouden. Want als dat niet gebeurde, Petrus, Simon, Petrus, ik heb voor u niet gebeden dat uw geloof niet ophouden. Anders zou ik alles kwijtraken. Alles kwijtraken. Moet ook onderhouden worden. Woord en door sacrament. En vraag het maar aan de dichter van 77. Die man kon het ook niet vasthouden. Er was zoveel gebeurd. Maar er kwam ook zoveel tegenop het door die baas van het uit. Heer, is nooit waar geweest. En wat u beloofd heeft, zult u dat wel doen. Zouden uw beloftenissen misschien toch nog hun vervulling missen? Heeft u wellicht, Heer, door uw gramschap die barmhartigheden afgezien? Asaf is verder gegaan. Ach, toen is de Heer gekomen. En die heeft me uit dat dal van het ongeloof, dat niet meer kunnen geloven dat God zijn beloftenissen zal vervullen, heeft hij mij opgehaald. En hij heeft me teruggebracht. En wat eenmaal is geschonken, ontsloten. En het werd weer als nieuw. En toen mocht ik gedenken hoe voor deze God mij heeft genade bewezen. Daar kan die weer een stukje vooruit. Daar kan die weer wat mee leven. Maar laten we dat eerst maar eens samen gaan zingen. Psalm 77, vers 7. Psalm 77. En dan van het 7e vers. Zal gedenken hoe voor deze onze Heer heeft gunst bewerkt. Zal de wonderen gaande slaan die gij hebt vanouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelfde aankomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken. Volk. Het is niet altijd klagen, hè? Maar daarvan spreken dag en nacht.
Geloof
het ware geloof door Gods geest gewerkt, voorts ook gesterkt, onderhouden. En daarvoor gebruikt de geest Gods dit woord en ook de sacramenten. En laten we daar nog kort bij stil mogen staan. Nogmaals, de overige zondagen zullen daar uitgebreid nog over spreken. Vanmiddag dus heel kort. Wat zijn sacramenten? Waarmee dat geloof door de geest gewerkt wordt, onderhouden. Sacramenten is een heilige, zichtbare waarteken in zegen van God ingezet. Van God ingezet. Sacramentum was in het Romeinse leger destijds de eed waarmee een soldaat zich verplichtte aan zijn overste om hem gehoorzaam te zijn. De kerk werd sacramentum als het ware dat onderpand van Gods genade. Dat wil zeggen dat God zich in dit sacrament verplichtte om de genade te schenken die hij daarin voorstelt. De zondaar van zijn kant zich verplicht om die God te gehoorzamen. Geliefden, wat een sacrament, laten we het heel eenvoudig zeggen. Een sacrament voegt op zich niets toe. Een sacrament brengt niets nieuws in. En daarom wordt een sacrament wel eens vergeleken met een handtekening. Heeft u wel eens een handtekening gezien onder een lege brief? Nee, hè? Dat is vreemd, hè? Voor een brief krijgt een handtekening onder. Ja. Dat zegt me niks. Een brief zonder handtekening, dat zou nog kunnen. Maar een handtekening zonder brief, daarboven een geschreven stuk, dat kan niet. Zo kan een mens wel zalig worden zonder het sacrament. Nooit door het sacrament. Dat kan niet. Sacrament voegt dus niets nieuws toe. Het is een handtekening. Het is een onderstreping van het woord. Het is een handtekening. Ik heb die omschrijving heel graag. Want dat is zo precies de bedoeling ook. Hè? Eerst staat er geschreven en dan de handtekening. Onder dat geschreven, dan is het woord wat geschreven is. En daaronder de sacramentele handtekening, om zo te zeggen. Wat in het woord staat, ik schenk u mijn kind, vergeving van zonde, eeuwig leven, dat zal ik je ook nog eens laten zien. Wat je leest, zal ik je ook nog tonen in een zichtbaar teken. In een zichtbaar teken, maar onderhoud dus dat doop en avondmaal, want die twee sacramenten kent de kerk, niets nieuws toevoegen. En dan voelt u, om maar één voorbeeld te noemen, ik wil daar nu niet over uitweiden. Dan voelt u misschien het eigenlijk heidense en bijgelovige van mensenkinderen die zeggen, ja, mijn kind moet gedoopt. Ja, zeker moet dat krachtens die goddelijke instelling. Maar niet omdat uw kind daar anders iets mis mee loopt. Alsof het in de doop iets ontvangt wat het daarvoor nog niet had. Nee, en doop en avondmaal geven niet nieuws, maar bevestigen wat God voorstelt en wat hij schenkt aan zijn kerk. Dat moeten we goed begrijpen. Dat moeten we goed begrijpen. Dus niets nieuws. Versterking van wat er is. En als er niets is, dan valt er ook niks te versterken. Dan is een handtekening onder een lege brief. Een heilig, zichtbaar waarteken. Heilig door God ingesteld, daarom is het heilig. Het is voor Gods kerk apart, daarom is het heilig. En daarom moet het ook heilig worden gebruikt. Heilig avondmaal. Heilige dood. Het moet heilig gebruikt worden. Geen onheilige handen mogen dat kinderbrood aannemen. Maar alleen die in Christus geheiligden zijn. Heilig. Zichtbaar. Zichtbaar Ja, zeggen, men kun je zien. En dat is wat God nu doet. Om ons als het ware tegemoet te komen. In dat verlangen. Dat is heel menselijk. Om altijd iets te zien. En dat is een kwalijk verlangen. Dat moet ik vooropstellen. Israël in de woestijn. Ja, onze God. Maar die zien we niet. Aaron maakt nou eens een kalf. Dan hebben we tenminste onze God voor ogen. Altijd willen zien. Ah, Thomas. Altijd willen zien. En nou komt God ons in zijn grote genade tegemoet. Om iets te laten zien. Abraham zegt, kijk, zoveel kinderen. Heer, ik kan niet geloven. Abraham, zal ik iets maar laten zien? Geef ik een teken, net als de sterren. En net als het zand van de zee, krijgt die man ook een teken. Gideon, ik kan niet geloven. Krijgt die man ook een vacht, nat, droog, u weet het wel. Teken, zien. Noah, regenboog, teken van mijn trouw. Deze aarde zal niet meer door een vloed vergaan. Een watervloed vergaan. Dan geeft de Heer zijn kerk tekenen. Om tegemoet te komen aan die zwakheid. Dat ze het zo graag ook eens willen zien. En dat is toch heel lief, hè? Of niet? Dus heilig. En zichtbaar. Waar teken, teken. Dat aanschouwelijk onderwijs. Dat is eigenlijk al gezegd. Om het uit te tekenen wat in het woord staat uitgeschreven. Er is doop. Een volwassene of een kind. Daar moeten we later nog over spreken. Er wordt gedoopt. En er zit een kind van de God hier in Bethel. En er ziet daar dat water. En dan, als dat de Heer nou gaat gebruiken. Dan zit je daar en dan zie je de water. Oh. Dat is eenmaal in mijn leven gebeurd. Dat het water scheiding ging maken. Tussen de wereld en mij. Dat weet ik. Dus dan ga je het sacrament zien. Dat water wat eenmaal scheiding maakte. Zoals de Rode Zee scheiding maakte tussen Egypte en Israël. En dan laat God wat zien. En als het water uitstroomt over dat voorhoofd. Of over een geheel mens als die onder water wordt gebracht. Wat werkelijk dopen is. Dan ziet hij daarin de afsnijding. Sterven. Onder water komen. Dan wordt getoond. Wat hij zielbevindelijk ook kent. Dan wordt het zichtbaar gemaakt. En dan krijgt hij geloofskracht en moed en sterkte uit. Zo versterkt dat sacrament. Het is maar een voorbeeld. Het avondmaal. Niet anders. Voedsel. Daar, als het brood wordt gebroken, Hij, Christus, heeft zich laten breken om mijn ziel met God te verzoenen. Er wordt zichtbaar wat de ziel ooit heeft ontvangen en beleefd. Zichtbare waartekenen, door God ingesteld. En het zijn ook zegenen, ik moet verder. Ik kan het nu alleen maar aanduiden. Zegen, dat is die handtekening. En wat ik gezegd heb, dat laat ik zien. Het is zo waar als die hand van de dienaar u het brood geeft. Zo waar geef ik u vergeving. Zo waar, als uw ogen zien het water dat afdruipt van de dopeling. Zo waar heb ik al uw zonden afgewist door het bloed van Christus. Zeker. De handtekening, hè, vroeger als een zaak was beklonken, dan werd dat ook met een hand ook inderdaad vastgemaakt. Hè. Men gaf elkaar de hand erop. Beklonk dat zo. Verzegelde dat. En dan zijn we terug bij vanmorgen. Dan wordt het in het sacrament verzegeld. Het is een zegel. Wordt het waargemaakt. Vastgemaakt. Zo zeker als uw ogen het zien. Zo zeker moet uw hart het geloven. Dat ge zeker zult krijgen. En in beginsel hebt ontvangen de vergeving der zonden. En het eeuwige leven. Zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegenen. Door God ingesteld. En daarom, daar besluit de catechismus ook mee. Geen zeven, zoals Rome. Maar twee, er zijn er maar twee door Gods Zoon ingesteld. Doe dat op mijn gedachtenis. Het avondmaal. Ga heen en doop in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Die twee sacramenten alleen, omdat die alleen zijn ingesteld. Door Gods Zoon, die andere vijf van de Rooms, die kerk niet. Geen biecht, geen vormsel. Geen huwelijksinzegening, geen priesterwijding, geen laatste onus. Dat zijn zijn sacramenten. Die zijn niet door God ingesteld. Alleen die twee, van doop en avondmaal. En die twee zijn ook voorafgeschaduwd in het Oude Testament. In de besnijdenis. De scheiding tussen Israël en de heidenwereld. En in het Pascha, voorgestelde bloed van Christus. Waarachter alleen schuilend een ziel gered zal worden. Als de verderfengel voorbij gaat. En eenmaal gaat die engel voorbij. En dan zal het eeuwig zijn. Eeuwig wel of eeuwig wee. Al nagelang u bloed heeft. Waarachter u mag schuilen. In het sacrament van het Oude Testament voorgesteld. In het Pascha. En ten volle ons voorgesteld in het heilig avondmaal. Het bloed van Christus. Wie mijn bloed drinkt en mijn lichaam eet, die wordt waarlijk verzadigd en wordt waarlijk geloofd. In het sacrament wordt uitgebeeld en bevestigd wat God in zijn woord heeft gezegd. Twee sacramenten om te onderhouden wat de Jezus Heere heeft gevraagd. En beide. De catechismus is daar zeer uitvoerig in, ook in deze zondag, maar laat het zo vanmiddag genoeg zijn. Beide sacramenten zien op dat ene offer van Christus, dat alleen genoeg is. Alleen dat lam dat geslacht is. Dat is eten en drinken voor de kerk. Johannes mocht het aanschouwen in de hemel. En straks zal de kerk geen sacrament meer nodig hebben. Om dat voor ogen gesteld te zijn. Want daar zal en het geloof hebben afgedaan. En de sacramenten wegvallen. Maar daar zal overblijven. Het direct aanschouwen. Van God in Christus. En die te zien. En die te aanschouwen. Dat is het eeuwige leven. Amen. Door u gevrocht en door u onderhouden, dan vallen alle zorgen van uw kerk weg. O, daar gaat een ziel wel eens huppelen door het leven. Want wat voor onze natuurlijke mens een niet weg te nemen ergernis is, namelijk er buiten gezet te worden, dat is voor uw kerkheren toch zo'n heerlijke zaak. Als ze er eens mee eens mogen zijn, dan valt alles af. Al hun zelfgenoegzaamheid. Al hun eigen ijver en inspanning. Het te moeten zijn. En dan niet meer te hoeven, niet meer te kunnen zijn. Omdat u alles uit handen neemt. Verlos van onze eigen gewichtigheid. Verlos van onze eigen bekering. Verlos van alles. Want u doet een volkomen werk. U doet een volkomen werk. Dan gaan ze als uitgeschudde, maar ook zo vrolijke bedelaars door het leven. Heren, dat zijn toch aangename gangen. En wilt u ons iets schenken, dat we daar iets van mogen kennen. Wilt u verzoening doen over onze zonden, heren, ook van dit middaguur. Wilt u de kindertjes gedenken, ach, die hebben nou ook weer zoveel gehoord, heren. Maar u zou met één woordje toch in die kinderziel kunnen werken. Geef mij Jezus of ik sterf. En dan komt de zaak vanzelf. Als u werkt, neemt u toch alles mee. Heren, gedenk ons ook als ouderen. Want ach, dan moeten we zeggen, hoeveel keer hebben we die catechismen nou gehoord. Maar hoeveel keer heb ik hem nou verstaan. En dat enige offer aan Christus. Dat alleen. In de prediking verkondigd, in het sacrament voorgesteld. Maar nu ook met mijn hart gekend. Heren, geef het nog. Geef het. Geef een dorst naar hem die wij nog niet kennen, maar die we toch noodzakelijkerwijs moeten leren kennen, wil het eeuwig wel zijn. Gedenk ons dan, Heere. In alles ook wat we deze week nog wensen te doen, zoudt u er nog uw zegen over willen geven, maar zoudt u het van ons willen weren, als het niet beoogt uw eer, als het niet beoogt onze zaligheid. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn, voor alles en boven alles, voor een onverzoende godsontmoeting. Dat alles om Jezus willen. Amen. Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op rechten waarheid Paul al zal op onwrikbaar steunpilaren. Hij is het die verlossing zal. Aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat is het vijfde vers van Psalm 111. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.